Een goede zondag voor middag luisteraars van Groot Maldegem en omstreken. Het is 11 uur geweest, zelfs al ruim daarover. U hebt zo net kunnen luisteren naar de Vlaamse top 10 met Robbie van Helderen. Wij hebben hier de decors een beetje verwisseld en wij zijn nu paraat voor een uurtje Satelliet. Satelliet, dat is het wekelijkse actualiteitenmagazine bij Radio Saturnus al 10 jaar lang, elke zondag van 11 tot 12. Met Jan van der Werf en Patrick Vermeer aan de microfoon en Christus Zwijger aan de knopjes. Maar vandaag zult u het met Vermeer alleen moeten stellen. Jan van der Werf en Christus, die hebben een weekje vrij afgekregen. Vorige week, luisteraars, toen was er helemaal geen satelliet, maar dat was een geval van overmacht. Toen zat ik geplaagd met een maagongesteldheid en dat betekent dat u toen geen programma hebt gekregen, dat maken wij vandaag goed. Wat u vandaag had, of wat u vorige week had moeten horen, dat bieden wij u vandaag aan, namelijk het tweede deel van de Poëzieavond, die plaatsvond op zaterdagavond 23 november 91 in zaal Edelwijs met Maria Cecelle, Iris van de Kastelen en Denijs van Killegem. U hebt 2 weken geleden al het eerste deel gehoord, vandaag dus het tweede, en ook volgende week zullen wij daar nog een stukje mee doorgaan. Maar dat is voor straks. Wij hebben uiteraard voor u eerst enige informatie, gemeentelijk en de activiteitenkalender. En vooraleer daar dan een aanvang mee te nemen, moet ik u namens de satellietredactie toch allemaal een gelukkig, een voorspoedig en gezond 1992 wensen. En dat al uw verlangens mogen bewaarheid worden in dat jaar. En dat u mogen realiseren wat u zich hebt voorgenomen. Wij van onze kant hopen dit jaar weer flink wat programma's te kunnen maken met boeiende onderwerpen, boeiende praatgasten en dat alles over onze eigen Maldegemse regio. Daar wil ik dan meteen het volgende aan vastknopen als u, luisteraar, misschien ergens familieleden hebt, vrienden, kennissen die wel aardig uit de hoek kunnen komen, wel, aarzel dan niet en contacteer ons eens, speel ons eens die namen door, dan gaan we daar eens vrijblijvend op af. Dan zoeken wij met die mensen contact en misschien zijn dat dan wel onze toekomstige praatgasten, want u weet, de mensen horen niks liever dan mensen van bij ons voor de microfoon. Doe dat dus, zo kunt u actief participeren aan deze lokale radioomroep van Maldegem. En wij zullen u daar dankbaar voor zijn. Dan zijn we toe aan het gemeentelijke nieuws. In de gemeenteraadszitting van 18 december werden enkele wijzigingen aangebracht in de tariefregeling van de gemeentelijke kinderopvangdienst. En tot deze tariefaanpassing vanaf 1 januari jongstleden werd overgegaan in het kader van de gestegen kostprijs. Voor meer informatie kun je terecht bij de kinderopvangcentra van Maldegem en Kleid en ook op het gemeentehuis. Ik ga niet al die wijzigingen gaan omroepen. Ik denk dat dat voor de radio iets moeilijker ligt. Ik heb het gisteren in Signaal wel gedaan. Toen had ik ook iets meer tijd daarvoor. Maar voor mensen die daar vragen zouden rond hebben, wel, u kunt dus terecht in de kinderopvangcentra zelf of op het gemeentehuis. Gewoon even een telefoontje naar daar. 71 36 81, meen ik wel, maar ik zou het toch eens moeten goed nakijken. En u springt anders maar eens binnen en daar kan men u alle informatie geven. Dan heb ik nog een bericht, maar dat is dan een meer sportief bericht. Er is voor het ogenblik grote schoonmaak in het Sint-Anna-zwembad van Maldegem en daardoor is dat zwembad gesloten voor het grote publiek van 6 januari tot en met 19 januari. U kunt dus deze week, de komende week, niet gaan zwemmen, want men is daar met borstels en van alles bezig om dat weer helemaal netjes te krijgen, de jaarlijkse opkuis. Dan is er morgen maandag 13 januari van 9 tot 11 uur weer zitdag in het gemeentehuis voor mensen die met pensioen gaan of met pensioen gegaan zijn en daar nog vragen zouden rond hebben. U kunt op die zitdag alle gewenste inlichtingen verkrijgen in zaken werknemerspensioenen voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en zeelieden, zelfstandigen pensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Dus van 9 tot 11 uur morgen voormiddag in het Maldegemse gemeentehuis. Dan zetten wij onze kopie een beetje scheef op het hoofd en melden het volgende. Een bericht aan de dienstplichtigen van de lichting 93. Vanaf 2 januari tot 31 januari kunt u als dienstplichtigen van de lichting 93 uw aanvraag tot uitstel, vrijlating of vrijstelling doen. Het bureel militie is geopend iedere voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur en op woensdag namiddag van 14 tot 16 uur. Tevens is er mogelijkheid om die vraag tot uitstel, vrijlating of vrijstelling te doen iedere zaterdag voormiddag van de maand januari. Dan wel van 8.30 uur tot 12 uur. En let wel, de aanvraag moet in elk geval persoonlijk gebeuren. Dan zijn ook daar weer heel wat bepalingen, heel wat artikels, maar dat zijn twee dichtgetikte bladzijden. Ook dat zou ons te verleiden om daar heel diep op in te gaan. Ik moet u dus verwijzen naar het Malchemse gemeentehuis, waar men u in alle vriendelijkheid alle inlichtingen zal vertellen. Dan heb ik hier nog een schrijven gekregen van Teleblok Oost-Vlaanderen. Teleblok, dat is een telefoon voor jongeren met zorgen tijdens de examenperiode. En die mensen van Teleblok Oost-Vlaanderen zoeken in het kader van een project, een vierde project al, dat loopt in juni 92, nog enkele vrijwilligers, zowel dames als heren zijn daarvoor welkom. En het gaat dus om het verzorgen van een telefoonpermanentie in de examenperiode. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, kan ik u het volgende contactadres geven. Dirk van Hooyen, dat is de man van Teleblok, Stationstraat 89, de 9900 Eeklo. En het telefoonnummer is 091 76 1330. En tot daar een eerste lading berichten, luisteraars. Zo dadelijk komt er nog een portie. Maar we gaan toch eerst even onderuit en ik zou u aanraden om als u trek krijgt in een zondagvoormiddag aperitiefje, om dat nu uit de buffetkast te halen. We gaan ondertussen German van Veen even op het podium vragen en hij geeft het over een ander radiostation. Het is wel in het buitenland gelegen, in Nederland, maar heel populair geweest, Hilversum 3. Denise werd op... Ja, dat wist u al op 23 november 1943, dat wist u dan nog niet, geboren in Sint-Laurijns, even vlakbij in het Meetjesland, als derde in een gezin van vijf kinderen. Vader was kleermaker, moeder had een textielwinkel. Denise liep lagere school in Sint-Laurijns, uiteraard, middelbare en normaal school, te Puurs en te Oostakker. Daarna studeerde hij godsdienstwetenschappen aan de Leuvense Universiteit. Al jaren woont hij met zijn gezin nu in Gent, waar hij lesgeeft aan het stedelijk technisch of in het stedelijk technisch onderwijs. Denise is gehuwd met Gilberte en zij is lerares gitaar aan de Gentse Muziekacademie. Hun dochter Ruud, die je ook al hebt kunnen muzikaal bewonderen, is al even muzikaal en zij studeert blokfluit en piano ook aan het Lemmens Instituut. Denise publiceerde gedichten in verschillende tijdschriften en werkte ook mee aan diverse thematische verzamelbundels. Gedichten van hem werden meermaals bekroond in diverse poëziewedstrijden. In 85 verscheen zijn eerste bundel, Dit afgemeten landschap. En dit najaar, enkele weken geleden, verscheen dan een vergezicht. Denise is momenteel poëzieredacteur bij het literaire blad Het Kofschip en ook redactielid van het tijdschrift Vlaanderen, een blad voor kunst en cultuur. Denise, ik heb zo, ik ga niet zeggen bij nacht en ontij, maar toch bij nacht, jouw werk zitten lezen en daar wat bedenkingen bij maken. Ik heb die ook al gebruikt een week of twee geleden in een radioprogramma. En ik omschreef jouw poëzie toen als volgt. Het zijn gedichten die van verre oplichten uit een waas van lucht en wolken. Gedichten met een omzwachtelende tederheid, als van een warme wollen sjaal om je hals. Een beschutting tegen de bijtende koude die je hart huiveren doet. De poëzie van Denise, zo zei ik, is vreel, breekbaar. Er straalt een erbarmen, een mededogen van uit. Stilte ook. Denise schrijft zoals gij leeft, denk ik. Geen geweld, geen drukdoenerij. Verzen als adagio's. Hij geeft het in een brief aan mij van enkele weken geleden over mijn versjes. En ik denk dat dat veelzeggend is. Klopt dat een beetje, Denise? Of wil je daar een paar nuances aan toevoegen? Of zou je vrouw dat eerder doen?
Ik denk niet dat zij aan het woord wil komen. Hè. Ze doet het liever met haar gitaar. En ik doe het eigenlijk liever in gedichtjes. Maar vanavond zullen we toch een beetje moeten uitleggen ook. Hè. En die vraag sluit wonder wel aan bij een gedicht van Anton van Wilderode dat hier voor mij ligt. En waar ik zeker vandaag een zinnetje wou uit citeren. U kent misschien wel Anton van Wilderode, de meeste mensen. Zo'n mooi versje van vier regeltjes maar. Ik zal het, mag ook een keer andere mensen aan het woord laten. En dat gaat als volgt. Als poedersneeuw ligt poëzie. Een uur, niet langer, ach. Zo onvoorstelbaar puur. Als niets daarna. Stuifmeel en vogelveertjes. Al wat op aarde valt, verliest zijn duur. Er zit daar iets van die breekbaarheid in, waar u ook, ik bedoel, wat u in mijn poëzie hebt proberen terug te vinden. En ik geloof dat ik dat heb in alle gedichtjes een beetje wil leggen. De vergankelijkheid van de dingen, de kleinheid van de dingen, het kleinschalige, het broze van alles wat ons omringt. We moeten niet denken dat we met poëzie de wereld gaan veranderen. Hè. Morgen zijn het verkiezingen en zij zullen de wereld moeten veranderen, maar ik zie het nog niet direct gebeuren. En ook niet met poëzie natuurlijk en niet met muziek. Maar misschien kunnen we het leven een beetje draaglijker maken met wat schoonheid rondom ons.
Mm-hmm. En eens, onze tijd is ook niet eindeloos vanavond. Je hebt ons op het hart gedrukt van niet al te lang te maken. Ik valde maar meteen met de deur in huis. Het was bij mij eigenlijk mijn laatste vraag, maar ik zal er mijn eerste van maken. Want ik vrees dat we ze toch niet allemaal gaan kunnen aan jou stellen. Een kernmotief in je werk heb ik menen daarin te vinden. Ik hoop dat je het bevestigt of anders ontkent. Een kernmotief dat ik in je werk vind, dat is het voortdurend afscheid nemen. Van geliefde mensen die je ontvallen, van het opgroeiende meisje dat vrouw wordt, van jezelf, van je lichaam dat ouder wordt met de dag, de liefde waaraan je zo'n mooie versen wijdt, die ooit ook eens zal voorbijgaan, met de dood ook. Afscheid nemen dus van wat niet blijft duren en juist daarom misschien zo enig mooi oplicht, een vonk in de tijd. Achterom kijken in de vorm van een herinnering, maar ook vooruitblikken, de ogen op oneindig. En dat is nou net de titel van jouw tweede bundel, de ogen op oneindig, een vergezicht. En daartussen dan die overgangen, die transities, even, die kortstondige momenten, heel eventjes vastgehouden, omhelzen in een gedicht, vooraleer het te laat is, vooraleer het voor altijd weg is. Het is net foto's nemen. Een paar versen uit jouw bundels die mij op die ideeën brachten. En weldra denk ik dan, het meisje uitgevlogen en niet meer weg te wissen die wasem op de ruiten. En in een ander gedicht, en even later vertrekt ze en haar treden in het zand dekt de zee toe met stilte. Dat is het gedicht Afscheid. Zit dat in jouw werk?
Ja, ik denk dat ik daar niet veel kan aan toevoegen, want u hebt heel goed geraden wat de trend is in mijn gedichten. Een afscheid, ja. Ik voel dat niet altijd als een echt afscheid aan. Ik voel mij niet, oud of zo. Ik aanvaar het ook niet hoe oud dat ik ben. Maar ja, er zit altijd een beetje afscheid in. Dat is wel waar.
Het zijn overgangen die je beschrijft.
Ja. En ook die opmerking alsof het telkens portretjes zijn die ik neem van het leven. Misschien zit er daar wel iets in, alhoewel dat ik daar nog nooit heb over nagedacht.
Mm-hmm. Bruggen slaan, dat is de functie van schrijven voor jou, voor een stuk. Dat staat allemaal heel duidelijk in het werk van de Nijs, want het zijn ook de thema's uit je tweede bundel die heel duidelijk herkenbaar zijn. Bruggen slaan tussen mensen. Het gedicht als bruggenhoofd. En weer een paar versen over bruggen die onmetelijke ruimte tussen jou en mij. Een gedicht, denk ik, is voor jou evenzeer een luchtbrug. Een brug die tot aan de wolken reikt. Wolken die alomtegenwoordig zijn in jouw poëzie. Tot in de wolken en wie weet misschien tot erboven. Naar de wolken wuiven, graaien naar de wolken, wijzen wil ik het alles overstelpende licht. En hoe schrijven bijna bidden is en bidden beminnen. Ik denk dat wij wellicht die gedichten straks voor een stuk volledig zullen horen. En nog, kijk hoe een kind tussen aarde en wolken een spoor trekt en als een kleurige vlieger tekens tegen de wolken schrijft.
Het is meteen ook een verwijzing naar een religieus gevoelen dat uit heel je werk ademt. Religie, in de ruime zin van het woord, wat betekent dat voor jou?
Ja, er zijn nog mensen die dat opgemerkt hebben, dat mijn gedichten zeer religieus zijn. Maar toch wil ik het woordje God of zo in mijn gedichten niet vaak gebruiken. Want dat is een beetje een afgezaagd woord en ook een woord dat voor de meeste mensen niet de lading dekt. Het religieuze, dat bedoel ik vooral mee verbonden zijn. Verbonden met de natuur, met de anderen en met iets dat ons overstijgt. En vandaar... Zo zou ik het religieuze daarin omschrijven. En ook, ik denk dat je in gedichten niet alles moet uitleggen. Gedichten dienen eigenlijk als een vorm van communicatie. Het zijn eigenlijk dingen die je moeilijk met gewone woorden kunt zeggen. Die zeg je in een gedicht. Ook het symbool. Mensen, wij gebruiken allemaal vaak symbolen. Wanneer je nu een symbool begint uit te rafelen en uit te leggen, dan verliest dat symbool zijn waarde. Eigenlijk wil een gedicht iets vertellen wat niet te zeggen is, of toch moeilijk te zeggen is. En daarom, ik heb altijd een hekel gehad aan de leraar Nederlands, die een beetje overdreef bij het uiteenrafelen van gedichten. Ik vond dat hij de schoonheid van een gedicht kapot sneed. Zo heb ik een gedicht dat mij heel dierbaar is, een gedicht van Paul Snoek, Waarom ik zilver smelt in mijn gedichten. En we hebben dat in de tijd op school gekregen, in het zesde major of zoiets, ik weet niet meer. En hij was dat zo aan het uitleggen, maar voor mij moest dat niet. Dat is trouwens een gedicht dat je moeilijk kunt uitleggen. Het zit zo vol met prachtige beelden en met zo'n mooi ritme. Als je het begint uit te leggen, dan gaat al het schone verloren, denk ik.
In je tweede bundel, Een vergezicht, is het schrijven zelf, en dat is dan letterlijk een handgebaar, dat schrijven, een van de centrale thema's. Woorden tot verzen metselen met cement. Cement dat je dan aanmaakt in de kuil van je diepste zelf. Je schrijft een gedicht over poëzie, over het schrijven. Je tederste tehuis, je dagelijkse brood. Dit gedicht dat je kroont of dat je kruisigt. Om het bij één voorbeeld in citaat eruit te houden. En toch anderzijds ook de beperktheid van het woord, de onmacht ervan onderkennen. Bijna onopgemerkt, amper een woord, een scherfje, een signaal. Het is allemaal beperkt in draagkracht, je komt het daarnet ook te zeggen. Daaraan koppelend ook je aandacht en je koesteren van het kleine en het onopvallende. En ik denk dat woorden, dat poëzie, daar ook toe behoort. Ook het zwellen van een twijgje, zoals hij dat schrijft. Dat goudvisje waar ik nog een gedicht wil over maken. Het zijn vooral de kleine dingen die je oog treffen.
Ja, ik weet niet van waar ik dat heb. Misschien een beetje onze afkomst. We zijn van eenvoudige mensen en zo. En ook bijvoorbeeld mijn vader had aandacht voor duiven. Hij was een duivenliefhebber en zo. En ja, die duif zit ook in mijn gedichten een paar keer. Hè. Misschien wel opgemerkt. Hè. Vogels of duiven, ik weet niet. Ik ben nogthans, ik woon in de stad. Ik heb daar een klein tuintje zo. En er komen heel wat vogels in onze tuin zitten. En dat brengt mij altijd een beetje terug naar het meetjesland. Zo, hè. Maar ik woon niet in de drukke stad eigenlijk, hè, zo op het randje. Ja, de aandacht voor het kleine. Misschien een beetje van mijn pa. Die kon van vele kleine dingen intens genieten.
Er komen veel dieren voor in je werk. Dieren, nou...
Toch geen olifanten of zo?
Nee, nee. Maar roodborstjes komen erin voor.
Ja, roodborstjes.
Goudvissen komen erin voor. De duiven fladderen op, als gedachte misschien.
Ja.
Net de kleine dieren.
Ja, de kleine dingen. Kleinere zo diertjes die door de mensen zo'n beetje...
Over het hoofd gezien worden.
Ja.
Dan moet ik in ieder geval ook nog iets vragen over de muziek. Want jij... leeft, jij woont in een uitermate muzikaal midden. Hoe beïnvloedt muziek jouw denken en voelen en jouw schrijven? Je hebt er ook een paar regels aan gewijd. Muziek spreekt de stilste stilte uit, schrijf je ergens. En ook goed tonen taal worden en taal stilte. Poëzie, muziek en stilte. Dat lijkt...
Ja, ik denk dat... de stilte eigenlijk het mooiste van alles. Ja. Maar om niet altijd stil te kunnen zijn, moet er wel een beetje klank zijn ook soms. Een beetje woorden. Hè. En dan zijn de mooiste klanken nog wel de muziek, denk ik toch. Hè. Dat is de mooiste en de abstractste vorm van kunst. Nog mooier bijna dan de poëzie. Maar dat wil nog niet zeggen, als ik een gedichtje aan het maken ben, dat ik dan altijd graag de lawaai van blokfluiten en gitaar. Want af en toe zijn ze aan het oefenen. Ze hebben elk zo'n kamerken en ik ook eentje. En dan hoor je aan de ene kant zo'n gitaar. En ik heb Herman van Veen op mijn radio of zo. En dan hoor ik verder een blokfluit. Hè. Dan stop je er beter mee, hoor.
Nee, ik denk dat het tijd is dat jij zelf eens de gedichten volledig zal lezen. Ik heb er maar een paar fragmentjes uitgehaald. Aan jou het woord.
Ik zou graag een paar gedichtjes voorlezen die mij dierbaar zijn. Ze zijn mij allemaal dierbaar. Hè? Het zijn een beetje gelijk uw kinderen. Maar ja, het ene kind is een beetje schoner dan het ander misschien. Hè? Achteraf bekeken. Ik zal zo een keer eentje voordragen. Kortstondig. Oh nee, dat is een beetje te abstract. Een beetje te moeilijk. Iets makkelijker misschien. Hè? Te huis. Dragen de weelde en de woede, de vreugde het gemis, en dagelijks weervinden de luister of het kruis. Bewonen dit klaterend tehuis, je lichaam en je wolken. Daarbinnen stem en adem zijn, valkuil of gewin, en steen soms zijn, en einde of begin. Eentje over de stad, nachtstad. Zo lijkt dat als je zo 's avonds een keer door Gent rijdt, krijg je zo beelden. De stad slaapt met vermoeide ogen, mieren in zijn buik en op vergulde veren. Achter de gordijnen slaapt verveeld, kraakt verveeld de slaap en wauwelt nauwelijks de liefde. Lichtreclames gooien spetterend de ijle dromen door een lege straat. De luttele bomen nog staan afgemeten in het park en slaan ultiem een praatje. Binnen de deuren tikt de klok, het restje tijd, het late uur. Karig is de dag, de avond mager. Ik hoor hoe vergeefs het gras huivert. Dat is zo'n beetje die beeld van de stad en de verloedering van onze natuur die mij zeer ter harte gaat. Eentje dat ik geschreven heb voor Gilbert over muziek, Intrada. Spelen met tuigen en met tonen, en met zingende handen proeven of stilte geluid kan zijn, of een lied kan openbreken uit het diepste zwijgen. Muziek rukt flarden uit de vezels van het onderhuids vermoeden, breekt de stilte en stuurt een branding tomeloos vooruit, streelt de stilte of stamelt. Doorheen de aders raast of rilt of ademt diep gekluisterd heimwee. Muziek spreekt de stilste stilte uit. Excuseer. Ik zou hier uit mijn nieuw bundeltje een paar gedichtjes willen voordragen. Om het niet al te lang te laten duren. Een handgebaar. Binnen een woord het schuchtere groeien leggen van een droom. Soms even verder zien. Een schip dat naar verre einden stuigt. Het vouwen van papieren bootjes met een krasje hoop. Een handgebaar dat op en neer binnen deze teken sterft. Er wonen soms nauwelijks de duur van een zuchtje wind. Dat heb ik geschreven toen ik dat van Anton van Wilderode nog niet gelezen had, want dat is, maar ik tademt dezelfde sfeer van die vergankelijkheid, die vogelveertjes en dat zuchtje wind, denk ik. Ik moest zeker van Ruud eentje lezen, dat ik eentje voorlezen. Ik had zo 7 gedichtjes gemaakt over kind en opgroeien. Ik moest er eentje van lezen, ik zal dat maar doen, hè. Ze kan nu maar beschaamd zijn ook. Pose. Jij met je pruillipje boven het middagmaal. Dikwijls hoor, maar ja. Of als een pralerige skou onder je indianententje. Met je mandje vol doekjes voor het bloeden. En met woordjes en wensjes als zwachtels voor de pijn. Met fleurige blosjes om je met huid en haar te verslinden. Toen was ze nog kleiner, hè. En met je huid geurig en met je rachfijne streekjes. en met verscholen vlammetjes die binnen in je gloeien, om eindeloos te verschalken, de dag die me oud en moe achterlaat.
Dat betekent niet dat je moet ophouden. Nee,
ik dacht dat ik moest stoppen. Ik wou er nog eentje of twee doen en dan stop ik. Mijn vader die droeg zo'n tjoepke, hè, zo'n tjoepke. En de zondag moesten zijn duiven vallen. Hè. En wij waren aan het spelen en moesten allemaal weg. Weg, weg, weg. Zo, en hij zwaaide zo met zijn tjoepke, ga maar voort. Ja, hij stond dan soms zo, hij had zo'n groente.
Ik heb dat tjoepke gezien in Gent op in theater. Hij droeg dat tjoepke.
Ik heb een keer een rol gespeeld in De Huisbewaar.
Pinter, van Harold Pinter.
En ik had dat tjoepke op, dat is juist.
Dat is waar.
En hij had zo een groententuintje. En dat waren zo smalle beddetjes allemaal, met salade en radijzetjes en zo. Hè. En vandaar dat beeld. En als hij zo met dat klakske of dat tjoepke wuifde, dan zag ik daar zo lijk, toen nog wel niet, maar nu zag ik daar zo lijk een engel in. Een aartsvader uit een Bijbel of zo. Hè. Want dat was zo'n figuur dat mij toch bijgebleven is. Vader, geur van vreemde kruiden, uit een verdoken vuur de rook. Ja, ik moet nog zeggen dat hij altijd zo van die vuurtjes maakte. In plaats van de vuilbak buiten te zetten, maakte hij ontelbare putten. Hè. En dan verbrandde hij alles zo. Hè. En dat, ik zie hem altijd bezig aan vuurtjes en zo. Ik ga het keer opnieuw beginnen. Geur van vreemde kruiden. Uit een verdoken vuur de rook. En eeuwig het klepperen van duiven boven ons huis. Nest, tafel, venster, vuur. Hij, rijkhalzende aartsvader tussen smalle groentebedden. Voorbode, gezant, wuivende, wijze, wijzende vader. En om te besluiten, nog één gedichtje als ik mag. En dat is mij ook zeer dierbaar. Perspectief. Slapen onder het tedere dons van sneeuw. De stilte schichtig binnenhalen als een feestelijk pluisje. Binnen je toegedoken tent. Krijger voor een koningsgraf, de zwijgzame zijn, de waakzame. Het geruis alom laten stuiteren tegen je steen. Proeven de heerlijkste bessen van begeren, de felste pijnen huiverend verbeiden en gretig willen opsnuiven de groene geur van gras. Aartsengel met dichtgevouwen vleugels, de wetende zijn en de wijze. Dit milde stukje sterven koesteren als een bang wintervogeltje. Wonen in je witte vachtje breekbare vrede. Veiligheidshalve duizendmaal uitstellen het geluk. Een aanlokkelijk maar vluchtig vergezicht. Dank u wel.
Dank u wel, Denise. Ik kan al aankondigen dat het kerstnummer van de Infogids ook weer twee bladzijden poëzie in zich heeft. En dat zal poëzie zijn van Denise van Killigen. We gaan nu misschien een kwartiertje pauzeren. En vooraleer dan het tweede gedeelte aan te vatten, of als aanvang van het tweede gedeelte, gaan wij straks na de pauze nog luisteren naar een stukje muziek. Ik stel voor dat wij een kwartiertje halt houden nu. En toen, luisteraars, waren wij toe aan de pauze daar in zaal Edelwijs op die zaterdagavond 23 november. Nog altijd is dit de uitzending daarvan, er is daar een opname van gemaakt en daar kunt u nu naar luisteren. Twee weken geleden vandaag en ook volgende week zal dat zeker nog het geval zijn. Maar wij hopen daarmee de mensen die houden van een beetje literatuur en van wat diepergaande gesprekken, dat wij die mensen daar ook een plezier kunnen mee doen. Het moet niet altijd oppervlakkigheid zijn, ook de radio mag wel eens dieper graven. En dat proberen wij dan te doen met deze heel bijzondere uitzendingen. De pauze die is ondertussen daar voorbij in zaal Edelwijs. Laten wij eens luisteren naar de live muziek die daar werd gebracht door de echtgenote van Denise van Killigen en door de dochter Ruud. Zij bespelen respectievelijk de gitaar en de blokfluit. Trouwens, u hebt het kunnen horen, Denise van Killigen die is van afkomst een Centenaar, woont in Gent, maar zijn moeder die woont nog altijd hier te Maldegem. We gaan er dus naar luisteren en dan gaan we zien hoe ver de tijd ons nog toelaat om te gaan. Het vervolg zal dan waarschijnlijk voor volgende week zijn. We gaan terug luisteren naar gitaar en blokfluitmuziek. En wij luisteren naar de sonate in Sol Groot van Giovanni Battista Sammartini. En als u zich afvraagt wanneer heeft die man geleefd, dat was van 1698 tot 1775. En deze mensen hebben mij ingefluisterd dat het hier gaat om een typisch stukje barokmuziek. Ik ben benieuwd. En tot daar een eerste stukje barokmuziek. Luisteraars, er werd nog muziek gemaakt en we gaan u niet onthouden dat volgende nummertje, ook gebracht door, Gilberte Lippens en Ruud van Killigem. En daarmee zullen wij dan een punt moeten zetten achter dit tweede deel van de Poëzieavond uit zaal Edelwijs Geert Maldegem op het einde van november van 91. Nog een stukje van diezelfde mooie barokmuziek. En tot daar, luisteraars, deze tweede uitzending omtrent de Poëzieavond met Maldegemse Meetjeslandse dichters en dichteressen. Tot daar ook, satelliet, u hoort ons volgende week zeker en vast terug met het derde deel. En nu geef ik de microfoon over aan Robbie van Gelderen voor het verzoekplatenprogramma. Smakelijk eten als dat nog moet gebeuren en nog een goede zondag. Tot een volgende keer.